Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen in Psalm 70, het eerste vers. Psalm 70, vers 1. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. Bespoed u te mijner hulp, o Heere. Psalm 70, vers 1. Vanmorgen, gemeente, wordt ons de heilige wet van de Heere verkondigd. Wij luisteren met eerbied en aandacht naar de woorden van Gods wet en daarna zingen wij het derde, het laatste vers van Psalm 70. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. Psalm 70, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uws Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is.
Wij lezen gemeente ook vanmorgen weer uit het profetenboek van Ezechiël. Nader hoofdstuk 16, het eerste gedeelte, namelijk de versen 1 tot en met 14. Noemde u Ezechiël 16 de eerste 14 versen.
Verder geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg alzo, zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem: uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed: leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed: leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minne. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreek de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna wies ik u met water, en ik spoelde uw bloed van u af, en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en ik schoeide u met dassenvellen, en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad, en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht, en oorringen aan uw oren, en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie, en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig, dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid, die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons gemeente nu samen de Heere zoeken in onze gebeden en hem eerbiedig bidden om zijn zegen die we ook vanmorgen nodig hebben. Wij doen voorbeden voor onze zuster Noordegraaf, onze zuster H. Noordegraaf uit Antonius verpleeghuis die sinds een week in het IJsseland ziekenhuis ligt. En verder bidden we voor onze zuster Martine van Wingerden, die in het havenziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een longontsteking. Wij bidden de Heere om zijn zegen. Ootmoedig buigen we ons, Heere, voor uw heilige aangezicht. Wij kunnen dat zo tegen elkaar zeggen. Wij kunnen elkaar daartoe opwekken. We zijn er ook wel van overtuigd, Heere, dat dat de enig juiste gestalte is om voor u te komen. Wanneer we persoonlijk voor u buigen en wanneer we hier in de kerk samen als gemeente uw aangezicht zoeken, dan past ons geen hoge gestalte. En dan is het geheel onjuist wanneer we ons zouden verheffen, Heere, in het treden voor uw heilig aangezicht. Maar dan dienen we iets te beseffen van wat de Bijbelheiligen gekend hebben. Namelijk, zoals Abraham het zei, ik onderwind mij om tot u te naderen. Ik beef bij de gedachte dat ik voor uw heilig aangezicht verschijn. Want ik ben maar stof en as. Het maakt wel uit, Heere, of dat woorden zijn, woorden die we gemakkelijk kunnen naspreken, of dat we er iets van verstaan. Dat we er wat van kennen, Heere, in de verootmoediging voor u. Als we vanmorgen samen tot u komen, hier in de kerk, en anderen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, dan zeggen we het met elkaar. En wanneer die dienaar het onder woorden brengt, dan is dat tegelijkertijd het woord van ons allen, Heere. Maar we mogen wel bidden of u het onszelf geven wilt. Want dat zal toch zo zijn. Een gestalte die u behaagt. Een hart dat op u is gericht. De nederigheid die ons past. Het zal ook allemaal van u moeten komen, Heere. Wij bidden vanmorgen om een gebed. Wij bidden om een u welbehagelijk gebed. Wij smeken om een nederige en ootmoedige gestalte. Wij verootmoedigen ons met het oog op te ontvangen ootmoed. En we zoeken ons te bekeren voor u, opdat we bekering zouden ontvangen. En zo zijn we in alles van u afhankelijk, Heere. U bracht ons vanmorgen hier. U geeft het ons dat we op deze zondag opnieuw uw woord ontvangen mogen. U schenkt het dat het weer zondag geworden is en dat opnieuw naar de regelmaat van ons leven en naar de orde die ons wellicht van onze kindse dagen af al is bijgebracht, ook vandaag weer hier zijn. Maar het wacht op u. En het wacht op uw werk. En het wacht op uw zegen, Heere. U maakt wel onderscheid. Ja, dat is wel opmerkelijk. Zoveel honderdduizenden telt de bevolking van deze onze stad. Maar zoveel, het overgrote meerderheid, heeft zijn schreden niet naar uw huis gericht. En is vandaag met heel andere dingen bezig dan het zoeken van dat wat tot zaligheid dient. En bij ons is het in ieder geval aan de buitenkant anders. Dat is een groot onderscheid, heren. En u hebt dat onderscheid gemaakt. En daarom is dat nog een extra reden om ons voor u te verootmoedigen. Laat het zijn, heren. En laat het mogen zijn in de gestalte van de psalmdichter, wiens woorden we op de lippen genomen hebben. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil vol maakt. Mogen we zo met lege harten tot u komen. Mogen we, heren, zo ontledigd voor u verschijnen. Opdat er vandaag plaats voor uw werk zal zijn. Dat is in het leven van uw kinderen ook telkens weer nodig. Dat is niet eens, maar dat is de gedurige oefening. En daar brengt u ze ook. Dat is nou uw werk, heren, in de ontlediging. In het weer afnemen van wat er was, opdat ze als een leeg vat voor u worden neergezet. Een leeg vat dat als het ware met de mond omhoog staat, opdat u daarin schenken zou alles wat ons ontbreekt. En we kunnen het vanmorgen, heren, niet in orde verhalen. We kunnen het niet opsommen wat ons ontbreekt. Maar u weet het. Ja, dat is bij u bekend. En dat is bij de een weer anders dan bij de ander. Maar heren, ten diepste hebben we allemaal dit nodig. Uw heil, uw komst, die ons volmaakt. En daar vragen we ook vandaag om. We kunnen geen verdiensten meebrengen. We hebben niets, heren, wat ons daar recht op geeft. Maar we bidden om uw genade. Deze week, heren, mochten we stilstaan bij het grote feit van de gezegende kerkhervorming. Een machtig wonder dat u gegeven hebt in de landen van West-Europa. En van daaruit heel de wereld rond. Dat uw woord weer van onder het stof werd gehaald. En dat het licht weer op de kandelaar kwam. En dat weer openbaar kwam. Dat u een God bent van genade. Ja, dat was ten diepste de belijdenis van mensen als Luther en Calvijn en Bullinger en Boetser en John Knox en zoveel anderen. God is een genade God. Het komt helemaal bij hem vandaan. En daarom is dat het evangelie. Het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt. Wat had hij gewild en wat had hij gelopen, Maarten Luther? En wat had hij zich gekastijd en wat had hij zich beijverd? Maar het werd hem allemaal bij de handen afgebroken. Het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt. Maar het is nu geheel en al uit de ontfermende God die zijn genade bewijst om Christus wil. En wilt u ons daarmee ontmoeten, heren? Wilt u ons dat schenken? Vanmorgen, vandaag, voor het eerst of weer opnieuw. Dan zal het lege vol worden. Dan zal wat duister is, verlicht worden. Dan zal wat dood is, het leven ontvangen. En dan zal alles wijzen op uw werk, heren, uw genadig werk. Daar pleiten we op, daar bidden we om. Wilt u die verwachting, o heren, niet beschamen? Ook wanneer we vanmorgen, en wilt u dat geven, gebracht worden in de verborgenheden van uw werk, in de diepten van uw zaligmakerswerk. Breng ons daar binnen, heren. En mogen we het aanschouwen. En mogen we het weten. Mogen we er jaloers op worden. En mag het ons gebed zijn, heren, dat werk. Vervul dat in mijn leven. Of bevestig dat nog te meer in mijn leven, heren, en in dat van mijn kinderen, en in dat van de jonge mensen van de gemeente, en in dat van de ouderen. Heren, ga niemand van ons daarmee voorbij. We dragen elkaar aan u, de heren, op. U kent ons. Zorgen en moeite ontbreken niet. Aan degenen wie namen niet genoemd zijn, en ze zijn er. En bij de anderen, onze zuster Noordegraaf, sinds een week ligt ze in het IJsseland ziekenhuis. Het is een moeizame weg die ze moet gaan, Heer, en het valt niet altijd voor haar mee. Ze is het er ook niet altijd zo helemaal mee eens. Ach, wie zou het wel? Wilt u haar weer genezen en nieuwe krachten geven? Wilt u geven dat ze mag gaan wonen op een plaats waar ze weten mag dat u daar ook wilt zijn en waarin uw woord ook een plaats heeft? En wil op haar hoge leeftijd haar in alles goed doen, Heere, naar ziel en lichaam. Onze zuster Martine van Wingerden heeft een heel andere leeftijd. Maar Heere, ook op een jongere leeftijd kunnen we zomaar plotseling in het ziekenhuis geraken. We bidden u voor herstel. We bidden u of u met haar zijn wilt. De ontsteking wilt verdrijven en haar weer wilt genezen. Laat deze weg voor haar en voor haar vriend Jan wilt u geven, Heere, dat deze weg tot zegen mag zijn, tot eeuwige zegen. U hebt met alle dingen een boodschap. Wanneer we de broosheid van het leven moeten ervaren, dan is het opdat we onze sterkte en kracht bij u zoeken. En als we in de kracht van het leven staan, Heere, dan moeten we leren dat u het bent die ons dat geeft. Altijd weer geeft u lessen en geeft dat we ze verstaan en ter harte nemen. We bidden u voor allen die rouw en verdriet hebben. Ook onder ons zijn er, Heere, die al langer lopen met veel verdriet en pijn in het hart vanwege een groot gemis dat ze moesten ervaren. En ook deze week weer, gisteren, onze broeder en zuster van Voorden die een zwager moesten verliezen. Ach, Heere, wat kunnen de slagen heftig en plotseling zijn. Wat een boodschap ook weer in het midden van de familie en van allen die er kennis van nemen. We hebben hier geen blijvende stad en we weten het wel. Maar zo dikwijls, Heere, nemen we het voor kennisgeving aan dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar geef het ons dat we de toekomende zoeken. Opdat we rust en zekerheid en vreugde ontvangen. Daarin dat u zich over ons ontfermt. En dat u de hoop geeft. De hoop op een andere stad en een nieuwe toekomst. Doe het ons zoeken als het nog kan. Gedenk ons in uw gunst. Verhoor ons in uw trouw. Wees vanmorgen in ons midden, o Heere, gedenk ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan gemeente nu zingen uit Psalm 142. Het tweede, het vierde en het zevende vers. Psalm 142 vers 2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en ik oversteld was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Het tweede, het vierde en het zevende van Psalm 142. De collecten. De eerste is nu voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en straks na de preek voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Opnieuw, gemeente, luisteren we vanmorgen naar een gedeelte uit het profetenboek van Ezechiël. De tekst voor de preek vindt u in het schriftgedeelte dat we lazen, het begin van Ezechiël 16. Het tekstwoord is het zesde vers, Ezechiël 16, vers 6. Waar we deze woorden lezen, woorden van de Heere, gesproken door Ezechiël: als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed: leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed: leef. Tot zover. Geliefde gemeente, de tekst van vanmorgen vinden we wel in een heel bijzonder hoofdstuk. Ja, wel een heel bijzonder Bijbelhoofdstuk. Een hoofdstuk dat zich kenmerkt door zijn uiterste openhartigheid. De inhoud ervan is, zo zouden we vanmorgen zelfs kunnen noemen, is af en toe zelfs chockerend. Misschien dan nog niet het gedeelte dat we gelezen hebben in de eerste 14 versen, maar het vervolg dan toch zeker wel. En zelfs zodanig dat in de synagoge dit hoofdstuk niet mocht worden voorgelezen. En tot op heden toe nog niet wordt voorgelezen. Alle hoofdstukken van het Oude Testament worden daar gelezen, successievelijk, behalve Ezechiël 16. Het is te erg en het is te ontluisterend. Uitvoerig wordt de zonde van Jeruzalem hier beschreven. Die zonde, gemeente, die, ja, zo lezen we het in dit hoofdstuk, die was nog gruwelijker dan die van Sodom en Gomorra. En de Heere vertoorde zich schrikkelijk over deze vreselijke manier van zonde. We komen het allemaal tegen. Ontucht, overspel, hoererij en wat dies meer zijn. En het wordt onder woorden gebracht tot in de meest onthullende details. En Ezechiël heeft de opdracht om het volk aan te zeggen. En vanmorgen gaan we naar het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, waarin ons wordt verteld wie de Heere is en wat de Heere heeft gedaan en hoe Hij zich heeft ontfermd. Drie dingen vanmorgen vanuit het zesde vers. We horen allereerst over een tijd van nood. Vervolgens over een tijd van ontferming. En ten derde een tijd van bevestiging. Een tijd van nood, een tijd van ontferming en een tijd van bevestiging. Opnieuw, gemeente, krijgt de profeet Ezechiël een opdracht. Al heel wat keren is de Heer inmiddels tot hem gekomen en heeft de Heer, zoals we dat met name in dit profetenboek zo dikwijls lezen, en heeft de Heer zijn hand op hem gelegd. En dat heeft Ezechiël gevoeld. De druk van de hand van de Heilige God op hem. En dan gaf de Heer hem weer een nieuwe opdracht. Nou, gemeente, Ezechiël is er wel achter gekomen dat hij een profeet was. Hij, de priesterzoon uit Jeruzalem, die jaren gemeend had dat hij had mogen bedienen in het heiligdom. Maar toen de legers van Nebukadnezar kwamen, toen werd het helemaal anders. Toen werd hij meegenomen en in het heiligdom mocht hij niet meer dienen als priester. Maar een vijftal jaren later had de Heer hem opgezocht. En we hebben er enkele weken geleden van gehoord. En had de Heere hem tot zijn profeet bestemd. Nou, Ezechiël is er wel achter gekomen dat hij profeet van de Heere is. De ene keer moet hij iets doen en moet het in zijn handelingen blijken. En zelfs in de bewegingen die hij moet maken, met in de uitgestrektheid van zijn arm, waarin hij wijzen moet op de gruwelen van Jeruzalem. En de andere keer moet hij de straat opgaan en moet hij het zeggen, alzo spreekt de Heere, Heere. Deze Ezechiël, een profeet van God. Gemeente, dat ambt, dat verfomfaait een mens, zou je kunnen zeggen. Wie in het ambt van de profetie stond, wel die was ook helemaal profeet. En de Heere claimde hem helemaal. Zijn handel en zijn wandel, zijn gedachten, zijn doen en laten en zijn woorden. Profeet in Israël moest hij zijn. Hij moest de woorden van de Heere uitzeggen, daar onder de ballingen naar de rivier Gebar in het land van Babel. En de Heere zelf zal er ongetwijfeld voor gezorgd hebben dat die woorden ook in Jeruzalem zijn gehoord. Want meestal waren de woorden van Ezechiël voor dat volk dat nog niet in ballingschap was, maar waren over wie het gericht en het oordeel van de Heere nu spoedig komen zou. Wel, daar zal de Heere wel voor gezorgd hebben. En nu opnieuw. En wat is de opdracht dit keer? Nou, gemeente, dat zegt de Heere in een paar woorden. We vinden het in het tweede vers. Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. Dat is de last die ik je opleg, Ezechiël. Je moet de gruwelen van Jeruzalem aan haar bekendmaken, zodat ze het weet. Als de Heere dat aan Ezechiël zegt, dan kunnen we aan die opdrachtgemeente zomaar twee dingen ontlenen. Het eerste is dat de zonden van Jeruzalem de Heere kennelijk een gruwel zijn. Gruwelen in het meervoud dus. In een vorig hoofdstuk, en we hebben het een keer gelezen, komt het voor dat Ezechiël als in een gezicht naar Jeruzalem wordt gevoerd en er wordt hem een wand voor ogen gesteld en hij moet graven in die wand. Hij moet zijn hand erin steken en hij moet weghalen wat in de weg staat. En dan zegt de Heere tot hem, Ezechiël, graaf nog maar dieper, want je zult nog meer gruwelen zien dan deze. Jawel, dat is het. Wat de heilige God in Jeruzalem tegenkomt, dat zijn gruwelen. En waarom gruwt de Heere van de zonden van Jeruzalem? Wel, omdat de Heere de goddeloze aard van de zonden kent. Omdat het opstand is tegen hem. Omdat het volk zich besmet met allerlei vreselijke onheiligheid. En de Heere noemt het ook gruwelen vanwege de verschrikkelijke gevolgen van die zonde. Omdat zijn oordeel erover komen zal. Omdat het tegen zijn heilig gebod is en de Heere kan het niet aanzien. Gruwelen. En dan is er nog iets. Uit het feit dat Ezechiël aan Jeruzalem haar gruwelen bekend moet maken, daar maken we uit opgemeten dat Jeruzalem het helemaal niet beseft. Ze weten het nog niet eens welke gruwelijke zondaren dat ze zijn. Ze staan er helemaal niet bij stil. Ezechiël moet het gaan zeggen, zoals ooit Jeremia het zeggen moest. Alleen, ken uw ongerechtigheid toch, weet het toch, dat ge tegen de Heere gezondigd hebt. Nou, gemeente, dat is hoogst ernstig. En met dat doel stuurt de Heere zijn knechten in dit geval op Jeruzalem af, om die gruwelen bekend te maken. Met welk doel? Maar gemeente, de Heere heeft nog steeds het beste met dat volk voor. Opdat het volk die gruwelen ook zou kennen. Opdat het volk het zou weten. Opdat het volk ervan schrikken zou. En opdat het zich voor de Heere zou gaan verootmoedigen. En zich zou gaan begeven in de weg van bekering. Maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En nu hebben we, gemeente, vanmorgen die eerste 14 versen van Ezechiël 16 gelezen. U zegt, nou, het valt wel mee, geloof ik. Want daar hebben we helemaal die gruwelen niet gezien. Wat we gelezen hebben, dat zegt, als ik het goed gehoord heb, alleen maar iets over de trouw van de Heere en over zijn opzoekende goedheid. Ja, dat is ook zo. Weet u, gemeente, Ezechiël moet straks de gruwelen van dat volk bekend gaan maken, maar wel tegen een bepaalde achtergrond. opdat die gruwelijke zonden zouden afsteken. De duisternis van die zonden zou afsteken tegen het licht op de achtergrond. En die achtergrond, wel, dat is de liefde en de ontferming van de Heer. Jeruzalem moet weten dat ze tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Dat ze het gebod van de Heer overtreden hebben. Hij die het ooit had gezegd, maar ik ben toch de Heer uw God, die u uit Egypte, land uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ik ben toch die God die mijn goedheid en mijn weldadigheid geopenbaard hebt. Ik ben toch die God die u telkens en telkens goed gedaan hebt. Hier horen we gemeente iets wat we ook uit de mond van de Heer Jezus ooit gehoord hebben. En dat was ook een woord gericht tot Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, dat zijn uw gruwelen. Ach, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, als een hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. En zo moet Ezechiël gaan preken. En zo moet Ezechiël de woorden Gods aan het hart van het volk gaan leggen. Jeruzalem, ik zal u eens laten horen, volk van Juda. Mijn bruid, die ik ooit gehuwd heb. Ik zal u eens laten horen wat ik in het verleden allemaal gedaan heb. Wie ik was en wie ik ben en wie ik nog voor u zijn wil. Aan het begin van uw volksbestaan, wel, daar was ik toch, anders had u niet bestaan. En bij de voortgang van uw volksbestaan, wel, daar was ik ook. En tot op heden toe wil ik er zijn, wil ik er voor u zijn, o volk van Jeruzalem. En dan, gemeente, dan gaat Ezechiël namens zijn zender dat volk allereerst bepalen en in herinnering brengen bij haar afstamming. We lezen daarvan in de derde vers van Ezechiël 13. En zeg, zo zegt de Heere tot Ezechiël, al zo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land van de Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. We zouden zeggen, de Heere gaat dat volk bekendmaken met zijn roots, met zijn wortels, waar zijn afstamming ligt. Waar dan? Wel, de Heere zegt, denk maar niks van jezelf. Verhef je maar niet. Want ik zal je te zeggen, ook al ben je mijn verbondsvolk, ook al ben je het volk dat ik getrouwd heb, aan wie ik mijn weldadigheden betoond heb, maar dat was niet om u. Weet je wel wie je bent? Je komt voort uit de heidenvolkeren. De Amorieten en de Hethieten. Daar kom je vandaan, zegt de Heer. Volk van Juda, je kunt wel roemen in je afstamming en in je voorgeslacht. En je kunt wel zeggen, des Heeren tempel zijn deze. En je kunt wel zeggen, we hebben Abraham tot de vader en er kan ons niks gebeuren. En de Heer woont toch in ons midden. Maar weet je wel waar je vandaan komt? Weet je wel wie Abraham was op wie je zo roemt? Dat was ook een heiden die voor de afgoden lag. En Sarah, evenzeer. Je afkomst is puur en puur heidens. Van oorsprong was je zonder God in de wereld en verkocht onder de zonde. Nou, dat is het eerste, gemeente. De afkomst, de afstemming. Nou, dat is heel laag, dat is heel diep. We zouden zeggen, dat is in een uiterst asociaal niveau. En dan gaat de Heere verder. Want er is nog wel meer over die bruid te zeggen. Nu niet zozeer over haar afstamming, maar nu over haarzelf. Namelijk toen ze werd geboren. Nou, dat ging er wel heel vreemd aan toe. Vers 4. Aangaande uw geboorten, ten dage toen gij geboren waart, toen werd uw navelstreng, niet afgesneden. En ge werd niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Ge waart ook geenszins met zout ingewreven, noch in windselen, in doeken gewonden. Nou, dat is wel een heel vreemde geboorte geweest van dat volk. Heel anders dan het moest en heel anders dan het doorgaans gebeurt. Als een kind geboren wordt, wel, dan moet de navelstreng worden afgebonden en doorgeknipt. Als dat niet gebeurt, als een kind verbonden blijft aan de nageboorte, wel, dan kan het nog wel een poosje leven. Maar dan duurt het niet lang. Of dan sterft dat kind. Wel, zegt de Heere, zo is het met u gebeurd. En met water ben je niet gewassen, je bent niet gereinigd van het bloed en het slijm dat meegekomen is in je geboorte. En met zout ben je niet ingewreven. Een soort olie waarschijnlijk om de jonge en tere huid van een kind te beschermen. In ieder geval de nodige verzorging ontbrak je. En dan, gemeente, dan wordt het nog erger. Vers 5. Geen oog had medelijden met u om u één van deze dingen te doen. Om zich over u te erbarmen, te ontfermen. Maar ge zijt geworpen geweest op het vlakke van het veld. Om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Aan dit kindje, een meisje was het, werd geen enkele waarde gehecht. Ach, het is maar een meisje, zo werd er misschien gedacht. Een vader, een aanstaande vader, die getuige is van de geboorte en hoopt op een zoon, misschien wel zijn eerste zoon, de roem die zijn naam en zijn kracht zal voortzetten in het nageslacht. Het is spannend als het kind geboren wordt. Ach, een meisje. Nou, in dat wrede woestijnleven van toen werd er dikwijls korte metten gemaakt met een ongewenst kind. Wel, dat telde gewoon niet mee, dat was veracht. En dan is het een uiterst, jongens en meisjes, dan is het een heel aangrijpend beeld wat hier geschetst wordt. En wat in de praktijk ongetwijfeld ook gebeurde. Die vader die teleurgesteld is en nu wrevelig en nors is omdat hem een dochter geboren is, terwijl hij een jongen verwacht had. Misschien had hij al 3 dochters. Wel, hij rukt dat kind uit de armen van de moeder, of misschien is het daar nog niet eens gekomen. En hij gaat de tent of het huis uit, de woestijn in of een eind de weg langs. En ik durf het eigenlijk nauwelijks te zeggen, maar het staat hier. En dat kind dat nog vastzit aan de nageboorte, dat hij dan ook gelijk meeneemt, hij smijt het weg. Hij gooit het op de grond. Een pasgeboren kind. Daar ligt het. Aan de kant van de weg. Tussen het gras of op het vlakke van de woestijn, onder de brandende zon. Nou, jongens en meisjes, we hoeven niet veel fantasie te hebben om te denken aan het lot van zo'n kind. Als het niet door de brandende zon verschroeid wordt, wel, dan wordt dat prille leven binnen enkele ogenblikken wel opgespoord door een wolf of een jakhals of de roofvogels, en nog even het wordt uit elkaar gescheurd en het is er niet meer. En niemand is er die zich over dat kleine kind, dat kleine meisje, ontfermt. Dat is er wat met dit kind gebeurt. En dat is het eerste dat Ezechiël aan het volk zeggen moet. Volk van Juda, volk van Jeruzalem, verbeeld je maar niks. Je afkomst is uit de heidenen. En je geboorte, ach, je was helemaal niet gewenst. En wat er daarna met je gebeurd is, het blijkt dat je een veracht kind bent dat weggeworpen is. Dat is er met je gebeurd. De afstamming en de afkomst. En gemeente, en nu gaan we het spiegelen. Want dit is de werkelijkheid. De werkelijkheid van wie? Geliefde gemeente, van u en van mij. Want we kunnen over dat kind dat daar ligt nu een aantal dingen zeggen. En dan trekken we de lijn door. Dat kind, geliefden, dat is ten dode opgeschreven. Daar is geen enkele verwachting van. Dat is een verloren kind. Heel de omgeving waar het ligt, werkt eraan mee dat het niet lang meer leven zal. Het ontbreekt dit kind aan alles waarbij het bij kan leven. En er dreigt van alles waardoor het zomaar sterft. Nou, geliefden, en zo is het met ons. Gelooft u het? Wij hebben een verloren leven. En waar we ons bevinden? Wel, dat is in de woestenij van dit leven. Waar de duivel omgaat, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Waar de wolven en de jakhalzen bezig zijn om zich van ons leven meester te maken. En er behoeft helemaal niks meer te gebeuren. Want we zijn al dood door de misdaden en de zonden. Dat is een aangrijpend, dat is een gruwelijk beeld. Maar Ezechiël moet het schetsen, opdat het volk het weten zou. En dan vervolgens, wel, dat kind dat is helemaal hulpeloos. Kan dat zichzelf redden? Nou, de gedachte alleen al. Stel je voor dat het daarvan hebben moest. Dat het zichzelf redden moet. Geliefde, dat kind dat was geboren om te leven. Maar omdat het zich niet helpen kan, zal het spoedig sterven. Hulpeloos, reddeloos, hopeloos. We lezen in een van de psalmen, van waar zal mijn hulp komen? Ach, als dit kind niet snel gered en geholpen wordt, dan zal het ten onder gaan. En zo is het met uw en met mijn leven. En dan ook dit nog. Wel, dat kind dat peilt het niet eens. Dat kind dat ligt daar. Oh, het piept wat en het huilt misschien nog even, maar daar heeft het ook nauwelijks meer krachten voor. Het weet het nog niet eens. Het is totaal onwetend van de situatie waarin het zich bevindt. Het is erfelijk belast en erfelijk besmet. Het is in alles onmachtig en onkundig. Van waar zal mijn hulp komen? Ach, dat kind kan zichzelf niet redden. En dan ook dit nog. Als er al iemand langs zal komen en zal zien dat het een heidenkind is van een Amoritische vader en een Hethitische moeder. Ach, een schouder ophalen en zeggen, nou, daar is geen eer aan te behalen. Laat maar liggen. Het kan helemaal niks meer worden. Nou, gemeente, als er ooit iets hopeloos en hulpeloos en reddeloos was, dan zo'n kind, zo'n weggeworpen kind dat daar neer ligt. Geliefde gemeente, als er ooit iets hulpeloos en reddeloos en hopeloos was, dan een verloren mens buiten het paradijs. Als er ooit iets hopeloos en reddeloos en hulpeloos was, dan u en dan jij, dan ik, buiten God en zonder God en tegen God, daar ligt het, dit kind. Daar liggen we. Wie eraan voorbij gaat, die zegt, een plas bloed en verder niks. En zo is het met dit kind. En zo is het met u en met mij op het vlakke van het veld. En als de Heere het dan samenvat in de prediking van Ezechiël, geliefde gemeente, dan staat er walgelijk. Ik kan het niet anders, ik kan het niet dieper zeggen, ik wil het ook niet anders zeggen. Dit is het woord van God. Gemeente, dat moet ik u vanmorgen prediken. Dat is het wat God van u en van mij zegt, zoals we in onszelf zijn. Walgelijk. Wel, daar haal je je neus voor op. Daar ga je aan voorbij en je maakt dat je wegkomt uit de omgeving. Walgelijk. Waarom? Vanwege mijn afkomst. En vanwege mijn verloren leven. En vanwege mijn vleeselijk bestaan. En mijn afkerigheid en mijn hopeloze ellende. En niets wijst erop dat het nog goed komt. Wel, geliefde, zo is het. Totaal verloren. Gans verloren. Gelooft u het? Gelooft u het? Totaal verloren. Tenzij dat er iemand langskomt die stilstaat en die zich ontfermt, die zich desondanks belangeloos ontfermt. Maar dat is wel een wonder. Laten we niet te snel naar onze tweede gedachte gaan. Maar gemeente, laten we peilen de diepe, nameloze ellende van een mens zonder God en buiten God. Totaal verloren. Toen mij geen hulp of uitkomst bleek. Toen was ik verloren. En dan vers 6. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef, ja. Ik zeide tot u in uw bloed, leef. Nou gemeente, er komt iemand langs. Nou, op een plaats waar er niet zoveel langskomen. Op het vlakke van het veld, midden in de woestijn, in de huilende wildernis. Daar komt iemand langs. Daar in de woestijn van mijn verlorenheid. Daar waar ik te vondeling lig. Daar waar ik lig te sterven. Daar waar er geen toekomst voor mij is. Daar komt iemand langs. Geliefde gemeente, beseft u dat dat al evangelie is. Daar waar ik lig, in de totale verlatenheid, waar er niemand is die iets van mij weet, waar er niemand is die iets van mij begrijpt, waar er niemand is die zich in enig opzicht over mij ontfermt. Daar komt iemand langs. Als ik bij u voorbij ging. En u begrijpt het al lang wie dat is, want u hebt het in uw Bijbel gezien. Die ik staat met een hoofdletter. Als ik bij u voorbij ging, geliefde gemeente, dat is al zo evangelie. Als ik bij u voorbij ging. Ik zocht u op, ik kwam waar u was. Ik daalde neer in uw diepte. Ik zocht uw huilende wildernis op. Ik kwam daar waar u lag te sterven. Daar. Wie is het? Geliefde gemeente, het is God. Het is God van de hemel. Het is de heilige God. De onaantastbare, de hoge, de alle lofwaardige God. Die God, hij zegt, toen ik bij u voorbij ging. Waar? Bij zo'n walgelijk mens. De walgelijkheid van uw ziel. De kanttekeningen op de Statenvertaling zeggen bij dat woord walgelijk. Dat is de verdorvenheid van onze natuur, waarin ge ontvangen en geboren zijt, waardoor ge aan de dood onderworpen zijt. En dan nog iets. O, dan blijkt uit alles. De Heere ging niet alleen voorbij, maar geliefden, hij staat ook stil. Hij houdt zich in. De Heere doet niet als die priester en die leviet in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die er met een boog omheen lopen, die het wel zagen, maar hun gezicht afwenden en er niet van wilden weten. En net deden alsof ze het niet zagen. Daar kunnen ook wij zo goed in zijn, als je iets niet wil zien. Maar de Heere loopt erop af. Weet u, van eeuwigheid af. En die lopen beeld en werkelijkheid en toepassing door elkaar heen. Maar dat mag wel, want u begrijpt het wel. Van de eeuwigheid af had de heilige God zich al voorgenomen om zijn schreden te richten tot mij, die daar op het vlakke van het veld ligt. Toen had hij het zich al voorgenomen en hij gaat recht op zijn doel af. Waar ik lig, daar komt hij. En dan gaat de Heere niet aan me voorbij, maar dan staat hij stil. En met welk doel staat hij stil? Om zich van mij af te wenden, of om er misschien een eind aan te maken? De Heere staat stil, geliefden, om mij te zien, dat staat er. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. En dan staat hier niet een woord dat wij ook wel gebruiken met zien. Dat je er even langs kijkt, dat je je blik er even overheen laat gaan. Nee, ik zag u. De blik van de Heere, de blik van zijn ogen is erop gericht. Hij ziet het aan. Ik zag u. De Heere slaat zijn oog op dat kind. Hij gaat het aandachtig gadeslaan. En geliefden, in dat zien, daar ligt ontferming. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. Dat heeft de dichter van Psalm 116 gekend. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Hij zag op mij neder, want zijn hart is vervuld met innerlijke ontferming. Kun je dat nou voorstellen? Zo'n wanstaltig iets wat daar ligt, zo'n walgelijk iets. Ik zag met ontferming op u neder. En dan lezen we verder. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u. Vertreden in uw bloed. Vertreden in uw bloed. Dat is het wat de Heere ziet. Er is niets wat enige aantrekkelijkheid is. Datgene wat zijn hart tot ontferming doet ontbranden. De reden daartoe ligt niet in dat kind, maar het ligt in hem alleen. En zo staat de Heere daar stil. En zo ziet hij neder. En zo gaat hij spreken. Maar gemeente, voordat we naar zijn spreken luisteren, wil ik u toch nog wel even herinneren aan het verband van de tekst. Want de Heere, dat weten we toch, heb ik zojuist gezegd, de Heere wijst hier zijn bruidskerk, die zo afgeweken was, die zo zich van hem had afgekeerd. De Heere wijst hier zijn bruidskerk op haar oorsprong. Op wie zij in zichzelf is. Dat er niets is in haar wat zijn ontferming heeft opgewekt. Wanneer de Heere dit alles zeggen gaat, dan doet de Heere het om te zeggen wie hij is. Dat hij haar heeft opgezocht. En dat hij op haar neerziet. En dat hij gedachten des vredes heeft. En dat zijn werk en dat zijn woorden op de zaligheid van haar gericht zijn. Weet u, en zo doet de Heere het nog. Wanneer zijn kinderen van hem afwijken. En wanneer daar allerlei zonden en afkerigheden in hun leven gekomen zijn. Als ze zich van de Heere verwijderd hebben. En dat het, als het allemaal niet meer zo teer is en zo afhankelijk als vroeger, als er misschien zelfs andere goden in hun leven gekomen zijn waar ze zich voor neerbuigen. Wel, dan gaat de Heere zijn kinderen nogal eens herinneren. Herinneren waaraan? Wel aan hun oorsprong en aan zijn werk in hun leven. En dan zegt de Heere het. Heb ik dat aan je verdiend? Dat je van mij afkeert en dat je andere wegen gaat? Heb ik het daarnaar gemaakt? Dan gaat de Heere ze terugleiden naar wat er ooit gebeurd is. Naar wie ze zelf waren en hoe de Heere hen gevonden heeft. Dan gaat de Heere wijzen op zijn soevereine liefde. Op zijn liefdevolle ontferming. Dan gaat de Heere ze weer bepalen bij de eenzijdige genade en ontferming die in hun leven gekomen is. En dan gaat de Heere het zeggen, maar weet je het dan niet meer dat ik het geweest ben die je opgezocht heeft? En weet je het dan niet meer dat ik tot je gesproken heb en dat ik met ontferming op je neerzag? Dat jij mijn bruid bent, dat jij bij mij hoort, dat is alleen maar omdat ik naar je heb omgezien. Dat zegt niets van u, maar dat zegt alles van mij. Wel, dan gaat de Heere hier nu vertellen wat er dan in het leven gebeurd is. Opdat het gevolg daarvan zou zijn dat zijn kind zich weer tot hem keren, tot hem wenden zou en er opnieuw geloof en bekering zou zijn. Wel, met dat doel gaat de Heere het zeggen. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Gemeente, als ik dit moet uitleggen en toepassen wat dit nu betekent, dan wil ik allereerst dit zeggen. Dat de Heer hier het volk van Jeruzalem herinnert aan de oorsprong van zijn volksbestaan. Hoe dat volk tot volk van hem geworden is. En de Heer wijst dan, en ik noemde zijn naam al, de Heer wijst dan denk ik met name op het feit dat hij Abraham gevonden heeft in Ur der Chaldeeën. En dat niet Abraham de Heer, maar dat de Heer Abraham gezocht en gevonden heeft. En dat de Heer Abraham daar zag, min of meer vertreden in zijn bloed, Abraham als een afgodendienaar in zijn walgelijkheid. En toen kwam de Heere. En de Heere zag hem. En de Heere sprak hem aan. En de Heere heeft tot Abraham gezegd in zijn doodsbestaan, Abraham, leef, ja leef. En de Heere heeft met Abraham zijn verbond opgericht. En de Heere nam Abraham op in zijn gemeenschap. Deze dode zondaar, dood door de misdaden en de zonden. De Heere zegt, maar ik ben het die aan Abraham de oorsprong van uw volksbestaan het leven heb gegeven. Ik heb tot hem gezegd, leef, ja leef. Leef, ja leef. Gemeente, dat is een merkwaardig woord. Het is aan de ene kant een bevel. Leef. Maar het is gezegd tot een dode. En wanneer het alleen een bevel is, dan zal het geen effect hebben. Wanneer hij tot een dode zegt, leef. Ach, je kunt het 100 keer zeggen, maar er gebeurt helemaal niks. Maar wanneer de Heere spreekt, leef, ja leef, dan is het niet alleen een bevel, maar dan is het tegelijkertijd ook een belofte. Dan doet de Heere het met de daad. Dan is het de belofte des levens. Wel nu, zo werkt de Heere. Als hij een dode zondaar levend maken gaat. De Heere, hij spreekt en het is er. Hij doet het en het staat er. Zo was het met Abraham. En zo is het met allen die hij het leven gaat geven. Wie spreekt hier? Wel, het is de grote schepper van alle dingen die uit het ongenaakbaar licht het ganse gedrag van de stervelingen ziet. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Dat is het levendmakende spreken van de Heere. Als daar een mens ligt, dood door de misdaden en de zonden van wie geen enkele verwachting is. Die misschien alleen nog maar een beetje piepen kan en een beetje huilen kan en meer niet. En die zichzelf niet bewust is van de doodheid van zijn eigen bestaan. De Heer is het. De Heer is het die zo'n mens opzoekt en bij hem stilstaat en het zeggen gaat. Leef, ja leef. Gemeente, wat hier met een beeld uit het Oude Testament onder woorden wordt gebracht. Wel, het is niet anders dan het wonderlijke werk van de wedergeboorte. Wanneer de Heere het verstand dat verduisterd is, verlichten gaat. Wanneer de Heere het gesloten hart gaat openen. Wanneer de Heere de wil die tegen God gekeerd was gaat ombuigen. En de weerstanden gaat verbreken. Ja, zeggen onze Dordtse leerregels, dat is die wedergeboorte. Die vernieuwing, die nieuwe schepping. De opwekking van de doden. De levendmaking. Waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt. Welke God zonder ons in ons werkt. Het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijkertijd zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, waarvan de kracht sterker is dan de schepping van de wereld en de opstanding uit de doden. De Heere, Hij zegt het, leef, ja leef, gemeente, als ooit ergens blijkt. Dat het werk van Gods genade eenzijdig is, soeverein, geheel van de Heere afkomstig dan hier. O, wat een machtige tegenstelling, zo'n kind, zo'n weggeworpen kind, zo'n heidenkind, zo'n kind waarvan niks, helemaal niets van te verwachten is. Dat nog een enkele dag, ja misschien nog minder, daar leven zal en het leven sluipt er zo uit weg en dan de heilige God, die bij zo eens stilstaat. Die zich ontfermt en die zijn levendmakende kracht bewijst. En die het zegt tot mij, die gedoemd is om te sterven in mijn eigen bloed. De Heere zegt het, leef, ja leef. Kan ik u, gemeente, vanmorgen iets vertellen over het wonder van de wedergeboorte? Geliefde gemeente, ik kan het niet. Ik kan het niet. Het is de verborgenheid waarvan de Heere Jezus zegt. De wind blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo werkt de geest van de Heere. Wat dood is, het wordt levend. Wat duister is, het wordt licht. Wat verleugend is, het ontvangt iets van hem die zegt, maar ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ga mijn leven in u openbaren. Het is een wonderlijk werk, dat werk van de levendmaking. Als de geschiedenis van de jongeling te na in gemeente een ogenblik voor de gedachten halen. Wanneer de Heere Jezus daar die stoet die op weg is naar het graf tegemoet komt daar in de poort van na in. Wel, dan lezen we iets dergelijks. Dan zegt de Heere Jezus tot de jongen, jongeling, ik zeg u, sta op, leef, ja leef. En wat lezen we dan? Wel, gemeente, dan lezen we, en de dode zat overeind en begon te spreken. Nou, bent u het met me eens? Daar zat toch iets tussen? Daar is iets wat niet onder woorden gebracht wordt. De Heer Jezus die zegt, ik zeg u, sta op, leef. En dan staat er direct daarna, en de dode zat overeind. Nog een meter precies. Wat daar nou tussen zit. Die levendmaking. Die wedergeboorte zelf. Wel, dat heeft God ons niet geopenbaard. Dat doet Hij. Het is er. En hoe komt het openbaar? Wel, het komt daarin openbaar. Dat die jongen zit in de vruchten van het nieuwe leven. De dode zat overeind en begon te spreken. Zo zegt de Heere tot dode zondaren. Leef, ja, leef. En hij gaat zitten, staan, lopen, spreken. En het leven komt openbaar. Gemeente, één ding is wel zeker. Dit. Van wie dat nieuwe leven afkomstig is. Wie is het die daar die dode zondaar, dat ten dode genoemde kind opzoekt, daar in de woestenij van haar verloren bestaan. Wie is het? Wel, hij is het. Die uit de hemel is neergedaald. de Zoon des mensen, God uit God, licht uit licht, die tot in het verloren bestaan, het verloren mensenbestaan is gekomen en daar een dode zondaar opzoekt. Wie is het? Vraagt ge zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Hij is het. Hij zegt het tot zijn kerk, die in zichzelf dood is door de misdaden en de zonden. Hij zegt het. Ik leef en gij zult leven. Omdat ik leef, omdat ik de levende ben. Ik ben dood geweest, maar zie, ik leef. Ik leef tot in eeuwigheid en ik geef het leven aan allen die voor mijn woord leren beven. Ik leef en gij zult leven, hij zegt het. Ik ben de opstanding en het leven. Geliefde gemeente, er is geen ander leven dat God in dode zondaren openbaart dan het leven dat in Christus is. Jawel. Over dit oud-testamentische woord schijnt het licht van het Nieuwe Testament. Hij is het leven, de opstanding uit de doden. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En weet u, als ik het nou nog dieper ga zeggen, als ik het nou de apostel Paulus ga nazeggen, die er toch iets van zegt over het wonder van die levendmaking. Wel, geliefden, dan mag ik het zo zeggen. Met de woorden die de apostel schrijft aan de gemeente van Efeze. Als hij het zegt. Daar gij dood waart. Door de misdaden en de zonden. Dat is wat van u gezegd wordt. Maar. O gemeente, dan scharniert er een deur. Maar. Wel nu. Des niet al te min. Maar. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Geliefden, daar ligt de bron. Dat is de oorsprong. Oh, de oorsprong van dat kind, dat hebben we gehoord. Dat ligt in het heidendom, dat ligt in de verlorenheid, dat is totaal afgeschreven. Maar nou de oorsprong van het leven dat God geven gaat, dat ligt in zijn liefde, in zijn eeuwige, soevereine liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn hart, dat brandt van ontferming. God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook, o geliefde, wat een wonder, juist toen, onbegrijpelijk, ook toen gij dood waart door de misdaden en de zonden, toen was zijn liefde er al, heeft ons levend gemaakt. Hoe dan? Heeft ons levend gemaakt met Christus. Toen de Heere Jezus Christus uit het graf opstond, geliefden, toen had hij zijn kerk bij zich. Hij had zijn kerk bij zich aan het kruis. Daar zijn ze met hem gestorven. Daar heeft hij gedeeld in hun dood. Hun dood was zijn dood. En ze zijn met hem gestorven. Hij had ze op zijn hart gebonden. Maar als hij opstaat, dan staan ze met hem op. Heeft ons medelevend gemaakt met Christus. O, en dan kan het niet anders. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Geliefde, laten we daar vanmorgen maar mee eindigen. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Laat ik dat derde punt, dat de Heere van dat werk ook gaat verzekeren. En dat hij het bevestigen gaat in het verdere leven van dat kind. Dat kind, dat meisje ook gaat opgroeien. Dat ze een meisje wordt en dat ze een volwassen vrouw wordt. En dat de Heere haar gaat schenken allerlei gaven en zegeningen. Zoals dat in de versen 7 en volgende staat. Gemeente, laten we dat maar bewaren voor de volgende keer. En laat dit de prediking van vanmorgen zijn. De Heere maakt levend uit pure genade, uit loutere ontferming, want er is van dat kind ten goede helemaal niets, werkelijk niets te zeggen, maar God daalt neer. De Heere zoekt me op. En wanneer in het latere leven van dit kind, van dit volk Israël, van Juda en Jeruzalem, daar allerlei afwijkingen zijn, wanneer ze niet meer leeft bij het wonder van de opzoekende genade en ontferming van de Heere, dan gaat de Heere haar terugleiden naar het begin. Naar die twee dingen. Naar haar wanstaltige en walgelijke afkomst. En ten tweede, naar zijn grote ontferming. Dat hij haar heeft opgezocht. Dat hij bij haar stilstond. Dat hij ging spreken. Dat hij in haar dood zijn leven ging openbaren. Geliefde, dan gaat de Heere zijn kinderen terugleiden en bepalen bij het uur van zijn eeuwige liefde. Dan gaat de Heere haar erbij bepalen dat in dat uur gebeurd is wat de Heilige God zich van eeuwigheid al had voorgenomen. Dat de Vader haar aan Christus gaf. En haar in Christus zette. En tot haar zei, ge zult leven. Ja, gij zult leven. Christus, hij heeft haar ontrukt aan de macht van de duivel en van de dood. Hij nam haar stenen hart weg in het uur van de wedergeboorte. En hij gaf haar een vlezen hart. Hij stelde haar in vrede en in vreugde door zijn Heilige Geest. Naar de raad van zijn wil. Tot prijs van de verzoening die hij verworven heeft. De Vader trok haar. De Vader, de Heilige Vader, hij trok haar. Hij werd haar te sterk. Overeenkomstig zijn eeuwige raad. Hij ging in haar leven uitvoeren wat hij van eeuwigheid al bepaald had. Hij bracht haar bij de Zoon en zette haar in de Zoon en maakte haar deel van de Zoon, zodat ze met hem ging sterven en met hem ging opstaan tot een eeuwig leven. En zodat de Zoon voor haar intrad en zei, Vader, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook deze is, deze verlorene, deze die ten dode gedoemd is, deze die het leven in zichzelf niet heeft. En de Heilige Geest, o geliefde, het is het werk van de drie-enige God, de Heilige Geest, hij neemt uit Christus het leven dat in Christus is en hij schenkt het aan een dode zondaar. En wanneer dan de stem van de Heere klinkt, leef, ja, leef. O, dan leeft ze. En dan zal ze tot in eeuwigheid leven. Want wie bij Christus hoort, wie in hem is ingelijfd, die heeft deel aan het leven dat van Christus is. En aan al zijn schatten en weldaden. En geliefden, dat is het wonder. Dat is het wonder. Waar de Heere zijn kinderen bij tijden gaat, naar gaat terugleiden. Opdat ze het weten zou. Dat ze niet anders mag en kan dan af te sterven van de zonde in een leven van heiligmaking. En te leven uit het volbrachte werk van haar Heere Jezus Christus. Die het tot haar heeft gezegd. Ik leef en gij zult leven. Dit wonder, het zal tot in eeuwigheid bewonderd worden. Ook door u. Amen. Gemeente, wij zingen nu op Psalm 119, vers 88 en daarna vers 9. Psalm 119, vers 88 en vers 9. Thank you. Laat ons nu de Heere danken en bidden. We hoorden, o Heere, vanmorgen over een onbegrijpelijk wonder. Dat u, de grote en heilige God, zo'n mens opzoekt. Zo een. Waarvan u in uw eigen woord ook zegt, walgelijk. Dat is onpeilbaar, Heere. Maar uw liefde is ook onpeilbaar. Dat is onbevattelijk. Maar uw ontferming is ook onbevattelijk. Maar er ligt wel een les in, Heere. Dat uw kinderen bij die herinnering, waarbij u gaat bepalen, ook zouden leven. Want die adeldom, Heere, die verplicht wel tot iets. We zullen er, als u het ons geeft, een volgende keer van horen. Want Heere, uw werk is niet alleen een werk van levendmaking, maar uw werk is ook een werk van onderhouding daarvan. Het moet ook in de beoefening gekend worden. Opdat vanuit deze bron, de bron van uw ontferming, o Heere, de vruchten zouden blijken. Laat dat ook uw werk zijn, Heere. Ootmoedig dank dat, o al is het in een wellicht wat duister en aangrijpend beeld, dat deze dingen ook onder woorden gebracht worden in de schriften, Heere. Opdat er aanleiding zou zijn te roemen, nee, niet in ons, maar in genade. En in genade alleen. We bidden u, Heere, om geopende ogen. Opdat we onszelf zullen kennen, getekend in dit beeld. En opdat we u zouden kennen, ook getekend in dit beeld. Tot roem en eer van uw grote naam. Wilt u met ons zijn, Heere, breng ons vanmiddag opnieuw onder uw woord. Zegen ons in alles waarin we uw zegen behoeven. En neem weg wat te kort, wat te schamel was in het spreken en in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, tot slot op Psalm 119, dezelfde psalm dus, nu vers 25. Psalm 119, vers 25. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.